Welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. U bent weer op deze Sabbat terechtgekomen op onze website om het woord te zoeken en om te willen leren uit Gods woord. Dat is een goede bezigheid op Sabbat, want de Sabbat is gemaakt voor als dag des Heren, als rustdag, dus geen werk doen. U en uw gezin, dat ze geen werk doen. Ook de mensen die voor u aan het werk zijn, moeten geen werk doen op de zaterdag, dus op de Sabbat. En dat is een wet, het vierde gebod, wat God heeft gegeven aan, op de berg Sinaï, aan Mozes en het volk Israël. En Jezus, die heeft in tegenstelling tot wat veel mensen tegenwoordig beweren, heeft Jezus gezegd, ik ben niet gekomen om de wetten niet te doen, dus hij is nog altijd in stand, maar om hem te vervullen. En dat is omdat niemand dat kon. Het was te zwaar voor de mensen die konden dat niet. En met name God volledig liefhebben en de naaste als jezelf. En daar draait namelijk de hele wet en de profeten om. Dat is ook het gebod wat Jezus geeft als hij zegt, ik geef je een nieuw gebod. Maar dat is eigenlijk niet helemaal een nieuw gebod. Het is eigenlijk een samenvatting van het gebod. Van alle geboden die in het Oude Testament al beschreven staan. En ook citeert Jezus daar eigenlijk de tekst die God zelf ook heeft bevolen aan het volk Israël. Van heb God lief met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand. En uw naaste lief als uzelf. Dat staat al in Deuteronomium geschreven. En Jezus die antwoordt dat dan ook als hem gevraagd wordt, wat is het belangrijkste gebod? Of wat is het eerste gebod? En dan zegt Jezus dat, het eerste gebod is dus God liefhebben met alles wat je bent. Even samenvatten voor mij nu. En het tweede gebod daaraan gelijk, dus niet eronder, maar daaraan gelijk, dat is heb je naaste lief als jezelf. Dus een hele praktische gebod is dat. Een heel praktische opdracht. En om dat te kunnen doen, hebben we die vruchten van de Heilige Geest nodig. En daarom zijn we ook met dat thema bezig en sluiten we dat thema dit Pinksterweekend ook af van, met de laatste vrucht en dat is zachtmoedigheid. Nee, dat zeg ik fout. Zachtmoedigheid hadden we vorige week. Maar zelfbeheersing, kijk, dat gaat weer een stapje verder. Zachtmoedigheid is mooi, maar zelfbeheersing komt daaruit voort. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Even om op te frissen, wat is zachtmoedigheid? Personen die zachtmoedig zijn, zijn meegaand en welwillend. Ze zullen dan ook niet snel op hun strepen gaan staan en zullen problemen altijd vriendelijk en in goede verstandhouding proberen op te lossen. Zover als dat het van hun uitgaat natuurlijk. He, want problemen oplossen moet voor twee kanten de wil daar zijn. De definitie van zachtmoedigheid is dan ook de mate van zachtaardig, barmhartig zijn. Wauw, wat een mooie uitspraak. Wat een mooie definitie is dat. En wanneer is er dan sprake van zachtmoedigheid? Een zachtmoedig karakter wordt door de mensen om ons heen over het algemeen als positief ervaren. De term zachtmoedig wordt ook veel gebruikt in het christelijk geloof dat heel veel waarde hecht aan zachtmoedigheid. Wie Gods geboden op de goede wijze opvat en opvolgt, ontvangt daardoor dan ook grote blijdschap, vreugde en vrijheid en niet een gevoel van onderdrukking. Waarom is dan die zachtmoedigheid nodig? Als we terugkijken naar de betekenissen van het woord zachtmoedigheid en zachtmoedig, dan kunnen we dus concluderen dat een zachtmoedig mens een fijn mens is om mee om te gaan. Een mens om misschien wel jaloers op te zijn. Die mens die staat klaar om andere mensen te helpen, is geduldig, is vriendelijk, betoont liefde, dus straalt liefde uit in zijn en haar spreken, in zijn en haar doen en laten, dus in zijn gehele attitude. Door zachtmoedigheid te tonen, kunnen we dan ook een getuige zijn van de zachtmoedigheid van God. En van de zachtmoedigheid die God in ons bewerkt en steeds meer laat toenemen. Want de vruchten van de geest zijn in ons geplant als zaadjes, met de bedoeling om daarmee te gaan werken en te oefenen. En dat gebeurt bij vallen en opstaan. En dat is helemaal niet erg, broeders en zusters en geliefde toehoorders. Als je denkt van, ja, het lukt me niet, het lukt me niet, het lukt me niet. Jawel, doorgaan. Bidden, Bijbel lezen, studeren, God vragen en Gods hulp inroepen door zijn geest. En zijn geest, die woont in ons en die leert ons en luistert daarna. Zoek daarom ook de stilte op regelmatig om met God te praten, om met zijn geest te praten. En of je dat hardop doet of in stilte, dat moet je zelf weten. Maar doe dat, zodat je antwoorden krijgt op je levensvragen. Omdat je ook die hulp gaat ervaren, die blijdschap in je, die rust. Zodat uw zachtmoedigheid dan ook toeneemt. Maar wat is nu eigenlijk zachtmoedigheid van God? God heeft in zijn barmhartigheid, geliefde toehoorders en broeders en zusters, en die barmhartigheid, dat is zachtmoedigheid, voor de mensen zijn enige zoon, Jezus Christus, verlosser is dat, naar de aarde gestuurd, gezalfde is dat, om als volledig mens, dus 100% mens, ondanks zijn goddelijke eigenschappen en persoonlijkheid, was hij toch 100% mens hier op aarde, het volk te leren, voor te leven hoe God in nederigheid, in die zachtmoedigheid, gediend wilt worden. En Jezus heeft die wet waar ik net over sprak, vervuld. Hij heeft de zonde en de Satan, de aanjager van zonde, de grote verleider, die listige slang, die leugenaar, die vader van de leugen, heeft hij overwonnen. En door dat lijden en sterven, en daarin nog altijd zachtmoedig te zijn, en dat heeft hij betoond door te zeggen toen die spijkers in hem geslagen werden, aan het kruishout, Vader vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Zo zachtmoedig was Jezus, en is hij. Maar dat heeft hij ons dus voorgeleefd. En dat is zo groot goed. Dat hij ons heeft getoond door zijn verlossingswerk wat die zachtmoedigheid van Jezus Christus, de Zoon van God is. Wat die zachtmoedigheid van God zelf dus is. Wanneer ontvangen we dan die zachtmoedigheid van God? Nou, ik heb het net eigenlijk al gezegd. God geeft zijn kinderen zachtmoedigheid als vrucht van de Heilige Geest. Zowel bij een bekering, net als de andere vruchten van de Heilige Geest. Het wordt eigenlijk in je geplant. En als ik zeg bekering, dan bedoel ik dus ook de daarop volgende doop, wat als teken is van je bekering. Want God, die geeft ons zijn geest als wij opklimmen uit het watergraf. En anders blijf je vechten, blijf je vechten, blijf je vechten. Maar zonder Gods geest ga je verliezen. Dan win je het niet. Maar met Gods geest worden we met Jezus meer dan overwinnaar. Amen, halleluja. En als je denkt, ja, maar ik heb zoveel verkeerde dingen gedaan. En wat ik heb gedaan, dat is zo vreselijk in Gods ogen. Zo tegen God in. Forget it. Jezus is voor alle mensen aan het kruis gegaan, ongeacht wat hij heeft gedaan. Het enige wat nodig is, is berouw, zonde besef dus, en berouw over uw gedane zonde, en het besef dat hij de verlossing, de vergeving van God nodig heeft. En als hij dat besef heeft, kom dan naar dat kruis. Kom dan, kniel voor God neer, kniel voor Jezus neer, en leg hem die hele rugzak met die zware stenen van de zonde, en van alles wat je verkeerd hebt gedaan in je leven, leg dat allemaal aan dat kruis. Leg dat allemaal aan de voet van dat kruis neer en laat het daar liggen. Neem dat niet op als hij opstaat uit je bed. Laat het daar liggen. En neem die genade, die vergeving van Jezus Christus aan. En dan behoort u tot zijn volk. Dan ben je een kind geworden, een nieuwgeboren kind. Een nieuwgeboren kind in de geest. En dan gaat hij ervaren wat die zachtmoedigheid van God gaat uitwerken. Want die zachtmoedigheid, die bewerkt verdraagzaamheid, geduld en vertrouwen en vreugde in grote vrede. En als we dit goed horen, en ik zeg het dan nog een keer, zachtmoedigheid bewerkt verdraagzaamheid, geduld en vertrouwen en vreugde in grote vrede. Hierin zien we dus de vruchten van de Heilige Geest terug. En God belooft zachtmoedigen te hulp te schieten en te verzorgen. En zachtmoedigheid bewerkt dan ook dat God de wens van zachtmoedige mensen hoort en hun hart versterkt, troost, recht doet aan diegene aan wie onrecht gedaan wordt en de eeuwige vrede geeft. Dat is de belofte van God. En zachtmoedigen worden dus door God verzorgd en ontvangen eens het eeuwige leven. Dat eeuwige leven ontvangt hij hier. En daarmee zeg ik niet dat deze aarde voor altijd is, want dat is niet zo. Maar u ontvangt die gave, dat geschenk, die erfenis van God ontvangt u. Het enige om dat te behouden, is dat u trouw bent. Trouw aan God en zijn geboden. En dat niet trouw omdat het moet, maar trouw uit liefde. Omdat hij dat uit liefde, met plezier, vol overgave doet aan God. Dat dat ons geschenk aan God is. En God geeft dus recht aan zijn zachtmoedige kinderen. En leert zijn kinderen ook om zijn wil te doen. Dat hoeft hij niet alleen te doen. Gods geest helpt ons daarbij. En helpt u daarbij. En dat heeft Jezus niet alleen ons geleerd, dus verteld in een preek. Maar dat heeft hij zeker ook laten zien in zijn lijden, in zijn leven, zijn lijden en sterven. En tot die tijd, dat die dag komt, dat Jezus terugkomt, houdt de Heer de zachtmoedige staande. En tenslotte beloont God de zachtmoedige met eer door hem te laten oordelen over de goddelozen. En hen het eeuwige leven te geven. Dus die belofte hebben we. Dat geschenk hebben we. Dat testament hebben we. Dat ligt alleen nog daar. Het moet nog uitgevoerd worden. En dat komt. Als wij trouw zijn, zullen we dat gaan meemaken. En vandaag gaan we verder met iets wat daaruit volgt. Als we zachtmoedig zijn, dan hebben we ook zelfbeheersing. En dat is de negende en laatste vrucht van de Heilige Geest, die in dat gedeelte Gelaten 5, vers 22 beschreven staat. Want er staat, de vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En daar staat al wat achter, daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten gekruisigd. En begeerte staat ook erbij. Gekruisigd. En als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. De apostel roept ons op. En laten we geen mensen met eigendunk worden elkaar niet uitdagen en benijden. Dus, en dan gaat het verder met het hoofdstuk over het draag elkaar vlassen. Zo mooi, lees dat thuis maar lekker door. Dat is een goede bezigheid op de Sabbat. Trouwens, voor elke dag. Als je zoiets hebt van al die beslommeringen van de hele dag, trek je even terug, pak de Bijbel en ga een stukje lezen. Je zult de genezende werking daarvan zelf in je hoofd ervaren. Wij zoeken dus weer ook deze laatste studie, dit laatste subthema binnen dit thema, zoeken weer antwoord op de vragen, wat is zelfbeheersing? Wanneer ervaren we zelfbeheersing? Hebben we zelfbeheersing wel nodig? En wat is zelfbeheersing bij God? Of van God? Wanneer geeft God zelfbeheersing? En wat werkt die zelfbeheersing uit? We gaan starten met het thema voor vandaag, broeders en zusters en geliefde toehoorders. Ik wens u daar een God zegen en een oplettend oor, oplettend en geconcentreerd hoofd. Om dat goed te volgen, wat Gods les is aan ons deze ochtend. Als mensen zeggen, ja, is niet Gods les, is jouw les? Nee, is niet mijn les. Dit is Gods woord. Ik ben alleen de boodschapper. Ik ben de uitlegger van wat er geschreven staat. Dat is mijn opdracht voor deze morgen tijdens het inspreken van deze studie. En dat is ook mijn gebed aan God. Dat het zeker niet overkomt als mijn eigen interpretatie, als mijn eigen uitleg. Maar dat het juist overkomt bij u, zoals het ook moet zijn en zoals het is, dat het Gods uitleg is. Geleid door Gods geest. Bid daarvoor ook in stilte. We beginnen met die vraag, wat is zelfbeheersing? Het woordenboek en de definities daarover, die zeggen het volgende. Zelfbeheersing betekent controle over jezelf hebben. Dat wil zeggen, je ratio, dus je verstand, heeft macht over je emoties en verlangens. Discipline. Dat wil zeggen, het zich houden aan voorgeschreven regels. Encratie. Dat wil zeggen, matigheid, onthouding, zelfbeheersing. Innerlijke controle. Dat wil zeggen, je ratio, dus je verstand, houdt de controle over je emoties, gevoelens en verlangens. Houdt dus controle over jouw ik zijn. Zelfbedwang. Je houdt jezelf in toom. Je laat je emoties niet op de loop gaan met je. En zelfcontrole tenslotte. Je houdt de controle dus over jezelf. En de definities die zijn het vermogen om rustig te blijven als je geëmotioneerd bent. Een tweede definitie is het bedwingen van de neiging om te doen wat in je opkomt. Een derde definitie is het in toom houden van je gevoelens. Dus samenvattend, als we dit allemaal samenvatten, die woordenboekbetekenissen plus die definities, dan komen we eigenlijk bij een conclusie uit. Zelfbeheersing is dus de vaardigheid om je eigen emoties, gevoelens en verlangens onder controle te houden en daardoor niet toe te geven aan de neiging om te doen wat op dat moment in je opkomt. En dat kan zijn snoepen, dat kan zijn lelijke woorden zeggen, dat kan zijn agressie uiten, op welke manier dan ook, verbaal of fysiek. Dat kan zijn iets kopen. Maakt niet uit. Het gaat om het hele totaalplaatje dus. Dus ik zeg het nog een keer, die samenvattende definitie. Zelfbeheersing is dus de vaardigheid om je eigen emoties, eigen gevoelens en eigen verlangens onder controle te houden. En daardoor niet toe te geven aan de neiging om te doen wat op dat moment in je opkomt. Nou, wanneer ervaren we dat, die zelfbeheersing? Zelfbeheersing, broeders en zusters en geliefde toehoorders, is een gevolg van liefde, geduld, goedheid en zachtmoedigheid. We ervaren zelfbeheersing als we onszelf kunnen wegcijferen ten gunste van de ander. Afhankelijk van hoeveel we de ander respecteren en dus lief hebben, is het gemakkelijker of juist moeilijker om onszelf te beheersen. En dan denk ik aan twee geliefden die elkaar heel erg lief hebben. Dan komen er gevoelens naar boven om gemeenschap met elkaar te hebben en dus seks met elkaar te willen hebben. Toch doe je dat niet zomaar zonder de instemming van die ander. Waar of niet waar? Je komt wel in een heel erg problematische situatie terecht Als je jezelf niet gaat beheersen en je hebt zin in je mooie vriendin, of je hebt zin in je mooie man, en je bespringt die ander gewoon en je doet maar gewoon. Terwijl die ander ziet, wat gebeurt er nou? He, wil de ene partner dus dat wel en de ander niet? Dan moet de eerste partner, die dus dat wel wil, zich dus beheersen. Een ander voorbeeld is, denk aan iemand die je niet zo ligt. Die persoon die zegt en doet dingen die je niet fijn vindt. En het liefst wil je op dat moment die ander aanpakken. Je gevoelens geven aan dat je erg geïrriteerd bent, geraakt. En misschien zelfs wel zo kwaad bent geworden, dat je de ander misschien wel wil slaan of erger iets wil aandoen. Om die zaak niet te laten escaleren, en jezelf daardoor dus ook in de problemen te brengen, moet je jezelf dus beheersen. En kan je kwaadheid, je gevoelens, je boze gevoelens, terecht of niet terecht, kan je niet de vrije loop laten. Nog een voorbeeld. Denk aan je verjaardag. Je hebt gezien waar je cadeaus liggen. En je bent zo nieuwsgierig naar wat dat cadeau is of de cadeaus zijn. En of het ook iets is wat je heel graag zou willen hebben. Toch zou het heel erg onfatsoenlijk zijn om voordat je dat cadeau hebt gekregen, dat cadeau gewoon te pakken en open te maken. Je moet jezelf dus beheersen. Je moet dus je nieuwsgierigheid dus beheersen tot het moment dat die ander jou dat cadeau geeft. En zo zijn er zoveel situaties te bedenken waarin we onszelf moeten beheersen om niet toe te geven aan onze emoties, gevoelens en verlangens die op dat moment bij ons opkomen. En dat is dan ook heel erg nodig. Want in het dagelijks leven, en of je God wil dienen of niet God wil dienen, in ons gewone, normale, dagelijks leven, in de seculiere wereld, gewoon dus in ons dagelijks leven, hebben we die zelfbeheersing nodig. Want anders komen we vet in de problemen. En die zelfbeheersing die hebben we ook nodig op alle mogelijke gebieden en in alle soorten situaties. Ik vond dat woordje zelfbeheersing niet in de concordantie. Maar dat komt doordat deze is gebaseerd, tenminste die ik heb, op de Statenvertaling. En zowel mijn Bijbel als studiebijbel zijn geschreven in de herziene Statenvertaling, dus een moderner taalgebruik. Die vertaling is voor ons in onze tijd dan ook begrijpelijker te lezen, vind ik tenminste. Ik heb de tekst van deze studieserie dus opgezocht in de Statenvertaling. En daar staat matigheid. Dat is interessant. Zelfbeheersing is dus matigheid. En matig kunnen zijn in alles is dus een vrucht van de Heilige Geest. Oké. Dus die zelfbeheersing is met andere woorden matigheid. Dus matigheid in het toelaten van je gedachten, gevoelens en emoties, maar ook in je verlangens. Maar ook in je doen en laten. Als je één wijntje pakt, zegt de apostel Paulus, is gezond. En dan hebben we het over tafelwijn. Dan hebben we het niet over zware wijn waar je gemakkelijk dronken voor wordt, maar over die tafelwijn waar hij het over heeft. Wat in die tijd eigenlijk de wijn was. Hij zegt, een weinig wijn is gezond. En dat is ook zo. Het is druivensap en een stukje alcohol dat reinigt en dat weet ik veel wat dat allemaal doet. Ik heb er geen verstand van. Maar wat ik een beetje heb gelezen en begrepen, dan is dat inderdaad wel goed voor je lichaam. Maar, als je die matigheid verliest, dus je zelfbeheersing daarin verliest, en je pakt een tweede glaasje, en vervolgens, oh ja, is wel lekker. Een derde, en vervolgens is die fles leeg. En dan weet je niet meer wat je aan het doen bent. Ja, dat is natuurlijk het excesseren ervan. Dat is niet goed. Dan ben je die zelfcontrole ben je kwijt. Die matigheid ben je kwijt. Die zelfbeheersing is weg. En wat is dan zelfbeheersing bij God? En van God? Want we hebben het nu gewoon gehad over het heel natuurlijke wat elk mens hoort te bezitten. En anders is er wat mis. In het gedrag en in de mind. In de gedachte. God beheerst zich zeker. En weet u waarom? Omdat er anders geen mensen meer op aarde waren. Was de aarde woest en leeg zoals in het begin. Was iedereen dood. Want God, die ziet dat de mensen slecht zijn, slecht denken en slecht handelen. Ze zondigen in alles. Hebben nauwelijks zelfbeheersing. En doen niets met die mate. Het is vaak alles of niets. En dan zegt hij natuurlijk, ja André, nu chargeer je wel heel erg. Ja, inderdaad, ik chargeer. Maar in Gods ogen chargeer ik niet. Want God ziet ons hart aan. God ziet wat u doet. Ook wat u niemand laat zien. Ook wat u niemand vertelt. Wat uw geheimpje is. Maar voor God kun je dat geheimpje niet verborgen houden. Want God prikt overal doorheen en die ziet alles. Die weet ook alles. Laten we Jeremia 10 vers 24 in de context van het volk Israël dat ongehoorzaam is geworden aan de geboden van God lezen. En daardoor heeft dat volk die woede van God op zijn hals gehaald. Op haar hals gehaald. Jeremia die pleit dan voor hen. En er staat er in Jeremia 10 vers 24, bestraf mij Heere, maar met mate, niet in uw toren, anders zou u weinig van mij overlaten. Kijk, Jeremia had dat besef wat de macht van God is. Als God zich niet beheerst, dan is alles weg, alles vernietigd. En Jeremia had dat volk en de Heere zo lief, dat hij God vraagt om hem normaal te straffen, maar met mate. Anders, zo wist hij, dan zou hij sterven. En Gods reactie daarop is, dat hij iedereen die zich niet bekeert tot God zal straffen. En hij zegt daarbij tegen de rechtvaardigen, en dat lezen we in Jeremia 11, vers 14, en u, bid niet voor dit volk, en hef voor hen geen geroep of gebed aan, want ik zal niet luisteren op het moment dat zij over een onheil mij aanroepen. Broeders en zusters, geliefde toehoorders, dit is een ernstige boodschap. Het is een gevolg van jezelf niet onder controle hebben. Dus jezelf, het gevolg van het veronachtzamen van die mate. Van het aan je maat houden. God heeft geduld. Maar als zijn geduld op is met mensen, dan voltrekt hij zijn straf naar hen. En geeft ons dus aan dat wij dan niet moeten bidden voor hen. Want God luistert niet naar hun geroep en gebeden, want het is te laat voor hen. God hoort ons, maar hij luistert niet, hij doet niet wat wij zeggen. Hij is autonoom. Als wij bidden naar zijn wil, en dat is zo belangrijk, dat is een ander thema. Maar ik haal het toch even aan. Het bidden, broeders en zusters, en geliefde toehoorders, moet u altijd doen in de wil van God. Niet andersom. Niet denken van, oké, dus dat is een interpretatiefout ook, van sommige mensen, sommige christenen, die ik heb gesproken, van, dat staat, na alles wat wij bidden, tot God zal hij ons geven. Maar dat is niet zo waar. Daar staat wat bij. Maar alles wat wij bidden naar zijn wil, zal hij ons geven. Want het is naar zijn wil. En dat is het verschil. Wij kunnen bidden, en we kunnen bidden naar Gods wil. En als wij niet naar Gods wil bidden, dan kunnen we bidden totdat we ons wegen. Dan kunnen we doen en laten wat we willen in ons gebed. Het heeft geen zin. Want God heeft anders besloten. Dus daarvoor is het ook zo belangrijk om te weten en te onderzoeken, als je iets wil vragen aan God, God, toon mij uw wil. En God laat alleen maar naar uw wil gebeuren. En daar dan ook aan onderstellen. En niet denken van, oh ja, ja, dit zou wel naar Gods wil zijn. En dan doen we dat. Broeders en zusters, geliefde toehoorders, uit eigen ervaring kan ik u zeggen, dan gaat het mis. Dus doe dat niet. Bid naar Gods wil en wacht op zijn antwoord. En als hij zich nog niet bekeerd heeft, beste toehoorder, denk dan ook niet, ik heb nog tijd. En ik wil eerst dit nog meemaken. En ook dat nog even doen. En later, dan kijk ik wel eens of ik me ga bekeren of niet. Dat is fout. Dat is een verkeerde instelling, beste toehoorder. Dat moet u niet doen. U speelt met uw leven. U speelt met uw geestelijk leven tot in alle eeuwigheid. Want u bepaalt niet wanneer u sterft. U bepaalt niet wanneer Jezus terugkomt. U bepaalt niet wanneer God zijn geduld over u is verloren. En dat het op is. Dat u de maat hebt volgemaakt bij God. Met al uw slechte dingen. Nee. Bedenk dat het elke dag zo kan zijn dat Gods geduld met u op is. Dat God vindt dat u genoeg kansen heeft gehad. En daar kun je van alles over vinden en over denken. En allerlei tegenwerpingen maken. Dat heeft allemaal geen zin, want u, dat is allemaal bla bla bla. Dat is allemaal kopergeschal. Wat de hemel niet bereikt. Want u hebt niks in te brengen tegen Gods wil. God is almachtig. God is volledig autonoom en wij niet. Wij zijn mensen. Wij zijn schepsels. Net als dat kleine kinderen hebben niks in te brengen tegen de ouders. Ze schreeuwen, ze doen, ze trappen, ze slaan, ze gaan liggen in de winkel. Als ze een snoepje niet krijgen of een speeltje wat ze hebben gezien. Enzovoorts, enzovoorts. Dat heeft allemaal geen zin. Goede ouders die trappen daar niet in. Want dan krijg je verkeerd opgevoede kinderen. Die dit gedrag blijven vertonen en dus geen zelfbeheersing leren. Je kunt veel beter nu op dit moment daarover nadenken en voor God knielen en zeggen van, o God, hier ben ik. En dat geldt ook voor broeders en zusters die zich nog niet hebben overgegeven, maar die wel bekeerd zijn of bekeerd waren, maar eigenlijk nog een beetje worstelen met zichzelf en God. Laat dat. Laat dat. Geef u over aan Gods geest. Geef u over en zeg tegen God, God, hier ben ik. Waar u mij heen leidt, zal ik gaan. Waar u mij zendt, zal ik gaan. Waar u heen gaat, zal ik u navolgen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is wat Jezus heeft gezegd. En dat is wat ook een mooi opwekkingslied is. Van waar u mij zendt, daar zal ik heen gaan. Ik heb dat dus wel eens gezegd in een predikatie hier. Ik wil het nog eens aanhalen. Ik was ergens in een gemeente. Ja, in meerdere gemeentes ben ik wel geweest. Maar daar werd het lied gezongen. Maar ondertussen zou ook verkeerde dingen gebeuren in die gemeente. Wat niet naar Gods wil is. Ik ga er niet over uitweiden. Maar in ieder geval, het was tegen God. En ik zeg zo later tegen die voorganger, die oprichter en leider, voorganger van die gemeente. Ik zeg, nou hebben we zo'n mooi lied gezongen. Hè? Ik zeg, en dan laat je dit gebeuren. Ik zeg, maar beseft iedereen wat hij heeft gezongen? Hoezo, zegt hij. Ik zeg, broeder, iedereen die heeft nu gezongen tot God, want dat is een gebed, dat lied, van Heere, waar u mij heen zendt, zal ik gaan. Dus als u nu naar Irak gestuurd wordt, of naar een ander land waar groeperingen zijn, die u naar het leven staan, omdat ze hun wil aan alle mensen die daar wonen willen opleggen, dan gaat u toch daar naartoe. in de wetenschap dat God u daar op die plaats wil hebben om daar zijn wil te volbrengen. Ongeacht of u daarbij het leven moet laten of niet. Ongeacht of u daarbij gemarteld wordt op welke manier dan ook of niet. U zet door en u vervult uw opdracht van God. Dat is wat we zingen. En broeder en zuster, dat is de volledige overgave aan Gods geest. Dat is jezelf beheersen. Dat is alles met mate, maar bij jezelf beheersen. Om in liefde voor God zijn wil te volbrengen in ons leven. Niet ik, maar God. Veel mensen, ook bekeerde mensen, denken dat als ze zich aan Gods wetten houden, dan is het goed. Nou, dat is ook een vergissing. Het is wel goed dat je aan de wetten houdt, maar God spreekt tot ons en dan moeten we gehoorzamen, wat ik straks ook heb gezegd, vanuit een volledig liefhebbend hart. Wat God wil namelijk met ons een intieme relatie hebben en onderhouden. Dat is, en als we dat doen met God, dan behoren we tot zijn kinderen, tot zijn gezin. Maar ja, dat lukt niet altijd, want we hebben te weinig geduld en te weinig zelfbeheersing om te kunnen gehoorzamen. Kunnen? Is dat het juiste woord? Nee. We kunnen het wel, geliefde toehoorders en broers en zusters. Het is willen. We hebben dan ook vaak te weinig discipline, oftewel zelfbeheersing. We gaan een aantal voorbeelden uit de Bijbel lezen, waarin God zichzelf beheerst, waar de mens faalt in zelfbeheersing, om het onderscheid duidelijk te krijgen tussen Gods zelfbeheersing en aan de andere kant de menselijke zelfbeheersing. En dat begint dan meteen nadat God de mens had geschapen. Want we lezen in Genesis 3 over de zondeval, dat God Adam en Eva had verboden om van de vrucht te eten. Dat staat niet een appel in het midden van, van die boom. Nee, dat wordt vaak gezegd, maar dat is een vrucht. Wat voor vrucht weten we niet. Van de boom des levens. En dat de Satan door middel van een sprekende slang hen verleidde. En dat ze beide ongehoorzaam werden door gebrek aan zelfbeheersing. Dat lees je in Genesis 3 vers 6. Ik lees het u voor. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. En dat hij een lust was voor het oog, ja. Een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at ervan. Het gevolg van dat bedrog van die Satan was dat de slang en vervolg op de buik moest kruipen, dus met andere woorden die pootjes van tevoren. En als God de belofte geeft dat de Satan door Jezus Christus overwonnen wordt. Het gevolg van Eva's ongehoorzaamheid was dat God de zwangerschap van de vrouw een zeer grote moeite laat zijn, dat ze kinderen zal baren met hevige pijn. Dus als je daar moeite mee hebt, dan kun je, en je bent trouw aan God en alle liefde ook, dan kun je daar tegen die tijd eens een keer met God en met Eva samen over praten. Waarom dat eigenlijk was. Want u had zoveel pijn tijdens uw bevalling. Nee, is even een grapje natuurlijk, maar het is eigenlijk wel zo. Het is eigenlijk wel zo. Het gevolg van Adams ongehoorzaamheid was dat God de aardbodem vervloekte en dat de mens moet sterven. En dat allemaal door het gebrek aan zelfbeheersing. Met als gevolg daarop ongehoorzaamheid, de zonde tegen God. God had toen al de mens en de Satan en zijn engelen meteen kunnen vernietigen. Maar hij beheert zichzelf hierin en houdt zich aan zijn eigen plan met het scheppings- en het verlossingswerk. En kondigt dat dan ook aan. Ook Kain, de oudste zoon van Adam en Eva, die verloor zijn zelfbeheersing door in zijn grote woede uit te barsten over het feit dat het offer van hem door God niet werd geaccepteerd en dat van zijn broer Abel wel. En daar werd hij zo boos over. Hij was zo jaloers daarop dat hij zijn broer, zijn tweelingbroer Abel, doodsloeg. De tweelingbroer weet niet of dat goed zei. In ieder geval zijn broer Abel doodsloeg. God geeft voorafgaand aan deze doodslag Kain nog een goede raad mee, zodat hij in zijn woede niet verder zal zondigen. Maar Kain luistert niet. Lees maar in Genesis 4, vers 6 en 7. En de Heere zei tegen Kain: waarom bent u in grote woede ontstoken? En waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. En naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. Kain luistert helaas Heere niet aan. Hij gaf toe aan die zonde die aan de deur lag. En heerst in plaats van daarover te heersen zoals God dat tegen hem zegt. En zijn woede werd haat. En die haat die groeide zo ver dat hij tot het besluit kwam om zijn broer te doden. En toch vernietigt God hem niet. Maar hij sprak wel een vloek over hem uit. En dat leest u in vers 11 en 12 van Genesis 4. Nu dan, u bent vervloekt, weg van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan, om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. Ook hieruit blijkt de rechtvaardigheid van God door Kain te straffen, maar ook de liefde die hij nog voor hem heeft. De zachtmoedigheid en de zelfbeheersing van onze heilige God, die geen onrechtvaardigheid kan verdragen. En zo kunnen we heel veel voorbeelden uit het Oude Testament doornemen, met allemaal situaties van ongehoorzaamheid aan God, en dat God zowel de mens straft als spaart, en een weg terug voor hem openhoudt. Denk maar eens aan de zondvloed. Denk aan de toren van Babel. Het opstandige volk Israël tijdens de uittocht uit Egypte. De koningen vervolgens die zondigden en het volk lieten zondigen. De profeten van God die vervolgd werden tot aan Jezus, de Zoon van God, aan toe. En daarna zijn discipelen die als apostelen de oude wereld doortrokken om het evangelie te brengen tot aan onze tijd aan toe. En broeders en zusters, Jezus Christus, de Zoon van God, God zelf dus, toont als mens zo ontzettend veel zelfbeheersing. In Lucas 4, vers 16 tot 30 lezen we dat Jezus in Nazareth werd verworpen. En laten we dan ook lezen wat er gebeurde toen Jezus in de tempel predikte en zijn toehoorders vertelde dat de voorouders de profeten van God hadden verworpen. En dan staat er in Lucas 4, vers 28 tot 30. En alle in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden. En ze stonden op, dreven hem, dat is Jezus, de stad uit. En brachten hem op de top van de berg waarop een stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij liep midden tussen hen door en ging weg. Op een andere plaats staat van, het was zijn tijd nog niet gekomen. En hij ging door een middenweg. De toehoorders deden dus precies hetgeen Jezus hen in zijn prediking voorhield, dat de voorouders met de profeten deden. Waarom word je boos als iemand je vertelt dat je opa en oma's, of de ouders daarvoor, of de ouders daarvoor, ze hebben gezondigd? Zorg dan zelf dat je het niet doet. Dat je niet in die voetstappen van je voorouders dat nadoet. Zodat je niet je eigen leven verspeelt. En Gods relatie die hij wil met jou verspeelt. Waarom doe je dan hetzelfde? Onbegrijpelijk toch? En toch doen mensen dat, ook nu vandaag nog. Waardoor kon Jezus dat gewoon doen? Door zich te houden aan zijn zondevrije geest en de liefde die hij bezat voor de mensen, waarvoor hij deze zware voor ons en de engelen onmogelijke opdracht toch kon vervullen. En Jezus die leert in Lucas 6, vers 27 en 28, en 35 en 36. Maar ik zeg u die dit hoort, heb je vijanden lief. Doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken. En bid voor hen die u belasteren. Dan vers 35, 36. Maar heb uw vijanden lief en doe goed. Alleen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn. En zullen die kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goedertieren over de ondankbaren en slechte. Wees dan barmhartig. Zoals ook uw vader, en dat staat met de hoofdletter, dus dat is God, barmhartig is. Hier lezen we dus van Jezus zelf, wat hij uitspreekt daar, hoe groot God is. En waarom we ons dus moeten beheersen en onze emoties en verlangens en wat dan ook moeten beheersen. En die grote zelfbeheersing, die is nodig om onze vijanden lief te kunnen hebben. En niet alleen lief te kunnen hebben, maar ook te kunnen zegenen. Voor hen te bidden. En goed te doen aan hen. Terwijl zij u alleen maar kwaad willen doen. En toewensen. Is de omgekeerde wereld, toch? In de wereld geldt, naast het recht van de sterkste, in de criminele wereld en bij egoïstische mensen, geldt dan ook nog eens een keertje van, als jij goed doet aan mij, doe ik ook goed terug aan jou. Voor wat hoort wat. En ik zeg niet dat dat fout is. Hè? Voor wat hoort wat. Als ik iets doe, als ik iets voor u heb gedaan, en ik heb uw hulp nodig, dan is het eigenlijk vrij normaal dat u uw hulp ook gaat aanbieden, als dat kan. Hè? Als u daartoe in staat bent. Maar, God leert ons ook, en Jezus leert ons ook, om dat niet te verlangen. Om dat niet te eisen eigenlijk. En daarmee zegt Jezus dus, dat we onze eigen emoties, gevoelens en verlangens moeten beheersen en moeten wegcijferen, om Jezus te kunnen navolgen. En wij moeten dus God ook zodanig lief hebben, dat wij bereid zijn, volledig uit onszelf, intrinsiek bereid zijn, om die dienende weg te gaan die Jezus ons heeft voorgeleefd. En dat is wat wij zelf dag in en dag uit moeten doen om als christen te kunnen leven. En God helpt ons daarin door de vrucht van Gods geest zelfbeheersing aan ons te geven tijdens onze bekering en ons daarbij de opdracht te geven om deze vrucht te beoefenen, dus te verzorgen en te laten groeien tot volwassen vrucht. En dan, wat werkt dan die zelfbeheersing uit? Als je goed hebt opgelet, dan kun je dat zelf al invullen natuurlijk. Maar ik vertel je wat Jezus leert aan ons. En we lezen dan vers 33 tot 36 uit Lucas 11. Niemand die een lamp aansteekt, zet die in het verborgene. En ook niet onder de korenmaat, maar op een standaard, opdat zij die binnenkomen het licht kunnen zien. De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog oprecht is, is ook heel uw lichaam verlicht. Maar als het kwaadaardig is, is ook heel uw lichaam duister. Zie er dus op toe dat het licht dat in u is geen duisternis is. Als dus uw lichaam helemaal licht is en geen enkel deel ervan duister is, zal het net zo geheel licht zijn als wanneer de lamp het met zijn schijnsel verlicht. In het licht van ons onderwerp in dit thema kan je dus stellen dat als we ons bezighouden met zaken die niet voor God zijn, en wij onszelf dus niet beheersen en daardoor dus ook geen kind van God kunnen zijn. We kunnen namelijk geen zondige dingen toelaten in ons leven en God dienen. Dat gaat niet. Dan zondig je tegen God en een zonde die brengt onderscheid tussen, of een scheiding bedoel ik, tussen God en de mens. En de zondaar. Dus. Als wij dus toegeven aan zondige verleidingen, dan gaat onze begeerte daarna uit, in plaats van dat onze begeerte uitgaat naar het groeien van de vruchten van de Heilige Geest. Want we beheersen onszelf niet. Wij moeten onze geestelijke talenten juist laten toenemen, En onze natuurlijke talenten laten toenemen tot eer van God. En de gemeente. En dat betekent dus dat je in alles jezelf weet te beheersen. Tot eer van God. Niet krampachtig, maar juist vol liefde voor God en zijn werk en zijn gemeente. En als wij zeggen, broeders en zusters, christenen te zijn, dan moeten we dus dat getuigen met de mond, maar veel meer nog met onze daden. Dus dat moet merkbaar zijn in ons leven. En dan getuigen wij dat God waarheid is. Laten we Johannes 3, vers 29 tot 36 lezen. Weer zo'n les van Jezus. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij is nu volkomen geworden. Hij moet meer worden, ik echter minder. Wie van boven komt, is boven alle. Wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven alle. En wat hij gezien en gehoord heeft, Johannes schrijft hier dus over Jezus, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is. Want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God. Want God geeft hem de geest zonder maat. Oh, geen zelfbeheersing. Jawel, maar de Heilige Geest is zonder maat. Hij wil die volheid van God aan ons geven. En de Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Johannes is hier heel stellig in zijn overtuiging, die overeenkomt met wat de hele Bijbel ons leert. Dat als iemand twijfelt aan het woord van God, en er dus iets ook van in twijfel trekt, en Jezus Christus en God de Vader verloochent, en die persoon is dus geen kind van God, is geen christen. Maar degene die het getuigenis van Jezus als Zoon van God en wat hij heeft gerealiseerd door woord en daad, tot aan de kruisdood aan toe, en de opstanding aan toe, en de hemelvaart aan toe, en de uitstorting van de Heilige Geest, wat we dit weekend gedenken, aan toe, aanneemt, en daarna wel handelt, dragen het getuigenis van Christus in zich, en zijn dus kinderen van God. Broeders en zusters, geliefde toehoorders, is het een Pinkse boodschap of niet? Om deze belangrijke lessen over de vruchten van de Heilige Geest af te sluiten, lezen we het verband tussen die vruchten in 2 Petrus 1, vers 3 tot 15. Ik lees u het hele gedeelte voor. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbaarste belofte geschonken, opdat hij daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat het door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen, om aan uw geloof deugd toe te voegen, en aan de deugd kennis, en aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvreugd, aan de godsvreugd broederliefde, en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten, wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd deze dingen te herinneren. Hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht dat juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent niet snel zal plaatsvinden, zoals onze Heere Jezus Christus mij duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heen gaan deze dingen in gedachten blijft houden. Peter schrijft dit gedeelte in zijn gevangenschap in Rome, in de wetenschap dat hij snel zal sterven. Hij geeft met deze tweede zendbrief aan alle christenen die het lezen of horen voorlezen een belangrijke les mee. Zo belangrijk dat hij duidelijk maakt hoe je stand moet houden en je bekering in stand kan houden om het eeuwige koninkrijk te beërven. En daardoor dus voor eeuwig bij Jezus Christus te kunnen zijn en te mogen zijn. Hij leert ons hetgeen hij van Jezus zelf heeft geleerd. Dat gaat over de werking van de vruchten van de Heilige Geest. Ik noem ze puntsgewijs nog op uit dit gedeelte. 1. Je moet het verderf, de zonde van de wereld, ontvluchten. Dat houdt dus in dat je die zonde niet gaat opzoeken. Je haar ook niet voor openstelt en jezelf hierin dus beheerst door het volledig te distancieren van alles wat je van God afleidt. 2. In plaats daarvan moet je inzetten om aan je geloof deugd toe te voegen. Deugd is goedheid, zoals we dat hebben behandeld. Dus doe goed aan alle mensen om je heen. 3. Voeg aan die goedheid ook kennis toe. Lees dus Gods woord, de Bijbel. Niet oppervlakkig, maar bestudeer dat dan ook. Niet alleen één keer per week op de Sabbat, in de eredienst. Nee, ben daar elke dag mee bezig. Zodat u meer en meer en meer zult gaan begrijpen wat er geschreven staat en de verborgenheden in het woord van God ook gaat ontdekken en zien en kennen en herkennen. Met behulp van die kennis leer je zelfbeheersing. En hoe meer kennis u opdoet van God en zijn woord, hoe beter u uzelf kan leren beheersen. Dus onder controle leert krijgen. Om de dingen die tot eer van God zijn, te zoeken en te gaan doen. En door zelfbeheersen kunnen we ook volharden in het geloven en in het gebed. In het goed doen aan anderen. Etcetera. En nemen we toe in die vruchten, dan gaan deze vruchten groeien. Totdat ze rijp en volwassen zijn. En als je blijft volharden, is punt 6, dan neemt dus de godsvrucht toe. En godsvrucht, dat wil zeggen toewijding aan God. Dus door te volharden, ga je je eigen leven automatisch meer en meer wijden aan God. Dat betekent dat je de dingen van God en tot Gods eer zoekt om te bedenken en te doen in plaats van dingen die je leven wat aangenamer maken naar het vlees bezien. En wellicht van God afleiden. En dan kom je uiteindelijk zover dat je je leven echt toewijdt aan God. En dan ben je klaar om dienstbaar te zijn, om waar dan ook in de wereld God te dienen en de opdracht die God je geeft te gaan vervullen. 7.7 is, aan de godsvrucht vervolgens, moeten we broederliefde aan toevoegen. Dat betekent dus dat je broeders en zusters in het geloof gaat liefhebben en ongeacht de geestelijke toestand en stand en het handelen van hun daarop. Deze vorm van liefhebben is zeker niet gemakkelijk en vanzelfsprekend. Je moet daarvoor eerst bezig zijn om je ziel te laten groeien, door de genoemde punten uit te voeren, voordat je zelf in staat bent om je broers en zusters in het geloof echt lief te gaan hebben. En tenslotte, het 8e punt, dan heb je geleerd om je broers en zusters in het geloof lief te hebben, en dan pas kan je leren om je naaste, goede en slechte mensen om je heen echt lief te hebben. Broer en zus, geliefde Wolf, wauw. Wat een opdracht en uitleg van de apostel Petrus over de cyclus die een christen moet doorlopen om de vruchten van de Heilige Geest te laten groeien. Hij schrijft onder die cyclus de uitwerking van onze ziel. Als we die cyclus doorlopen, namelijk onze christelijke levenswandel is dan niet doelloos en onvruchtbaar. We zijn dan niet meer kortzichtig of zelfs blind. Maar we maken onze verkiezing door God en onze roeping van God om hem na te volgen en te dienen daarmee vast. Dat is het fundament van de christelijke levenswandel. Dat fundament bewaart ons ook van struikelen in het geloof. En door dat fundament krijgen we dan toegang tot de eeuwige heerlijkheid. Toegang tot het koninkrijk van onze Heere Jezus Christus en zaligmaker tot in alle eeuwigheid. Wilt u daarmee met mij samen amen erop zeggen? Dan zeg amen! Maar zeg het dan niet alleen, maar beijver u dan ook om dit fundament vast te maken. Om uw geestelijke woning op dat fundament te bouwen. En als we daarop amen kunnen zeggen, dan dank God voor zijn genade en zelfbeheersing ten opzichte van ons. En beijver u dan om rijke vruchten te gaan dragen. Om anderen te bewegen om Jezus Christus met u en met ons na te volgen. En dan sluit ik deze studie af en deze serie nog eens een keer met het vers in Galaten 5. En dan in het licht, probeer dat dan in het licht mee te lezen, wat apostel Petrus ons op het laatst voor ze heen gaan nog leert. En dan staat er, de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En als we dat dus lezen in dit licht, dan is het daarna niet afgelopen. Ja, dan kennen we het kuntje en dan hebben we het. Nee, dat gaat steeds verder. Daarvoor zeggen we ook een cyclus. Petrus noemt dat hier dan ook. Want hij eindigt van als je dat allemaal hebt geleerd, en dan groeit je geloof en dan groeien die vruchten, dan pas kan je leren om naast je broeders en zusters ook alle andere mensen, goede en slechte mensen, echt lief te hebben. En dan zijn we eigenlijk weer bij de eerste vrucht. Liefde. En dan gaat het weer verder. En zo gaat dat je hele leven lang, zolang als dat God ons daarvoor de tijd geeft, steeds verder. Dat we steeds dieper doordringen in die cyclus. Het is eigenlijk een spiraal, niet naar beneden, maar omhoog. We beginnen beneden. We beginnen met een klein spiraaltje. We moeten eerst eens een beetje liefde leren. Een beetje geduld, een beetje vrede, een beetje dit, een beetje dat. Het is allemaal vermaakt voor de stadium waarin we ons bevinden op dat moment, hè. Kijk, een babytje of een peutertje, die heeft dat, maar in de mate van een peutertje. En vervolgens een kleuter en een tiener, en vervolgens een adolescent, een puber dus, die hebben dat allemaal in een bepaalde mate. Verder gaat dat nog niet. En jongvolwassenen vervolgens hebben dat in een bepaalde mate. Maar als je, hoe ouder je wordt en hoe rijper je wordt, hoe meer je hebt ervaren, hoe beter je doordringt erin. Dus het is een spiraal wat heel klein begint. Heel kort, dan ben je heel snel doorheen. En vervolgens ga je dan naar de volgende laag. Volgende laag, volgende laag, volgende verdieping, volgende verdieping, volgende verdieping. En zo ga je door. Totdat uiteindelijk je tijd daar is en je in de hemel mag komen. Is dat niet mooi? Dat we zo'n cyclus hebben. En zo'n opdracht hebben. Zo'n geschenk krijgen van God. Als we bij onze bekering en doop, dat we daarmee vooruit kunnen. Dat we daarmee ons hele leven lang vooruit kunnen tot we bij God in de hemel zijn. En dat wil niet zeggen dat je uiteindelijk aan het einde van die spraal in de hemel bent. Nee, dat wil zeggen dat ergens jouw leven ophoudt en dan vindt God dat je hoog genoeg bent opgeklommen in die spiraal om Ja, dat hij dat genoeg vindt. En dan heb je niet de hemel verdiend, maar de hemel is dan nog altijd een geschenk. Dat is die belofte wat God ons heeft gegeven. Als wij trouw zijn en wij onze vruchten van de Heilige Geest laten groeien, onder leiding van Gods Heilige Geest ook, hè, dat we ons laten leren door Gods Geest, die Hij naar ons heeft gezonden en die in ons woont, dan is dat een geheimenis wat de wereld niet weet, wat de wereld niet kan voorstellen. Want dat gebeurt in ons, dat gebeurt in ons hoofd, dat gebeurt in ons leven. Wij veranderen daardoor. En dat gaat in het begin zeker, gaat dat met vallen en opstaan. En we blijven mens, we zitten met het vlees te strijden, en dat blijft ook, ons hele leven lang. Maar, we hebben hulp. We hebben hulp van Gods Heilige Geest daarin. En als we gehoorzaam zijn en we leggen alles bij God neer, en bij zijn Geest en bij Jezus Christus leggen we alles neer, dan bouwen we die intieme relatie met God, die God zo graag wil met de mens. Dan bouwt u die persoonlijke intieme relatie met hem zodanig op, dat hij ons troost. Dat hij ons vergeeft waar we een keertje struikelen. Maar dan vallen we niet. Dan richt hij ons op en dan zegt hij, volg mij na. Kijk nergens na. Volg mij na. Dat is alles wat we moeten doen. Voor onze zus, geliefde toehoorders, ik wens u nog een rijke zegend Pinksterweekend toe. Misschien spreekt dit weekend nog een preek in. Dat kunt u dan zien op onze website. Maar tot hiertoe heeft u sowieso al genoeg stof om mee bezig te zijn. Luister anders ook de andere preken nog eens na. Op uw gemak, op uw tijd. Het staat online, het loopt niet weg. Dus doe dat. Leer op je eigen tempo. Om Jezus wil. Ik wens u een rijke zegen het weekend toe. Een gezegende Sabbat vandaag. En God zegen voor de komende week. Amen.